Ben ik te horen achterin? Ja? Goed, allemaal welkom op deze laatste Bunyan-avond van dit seizoen. Ik hoop dat het met de microfoon beter gaat dan de vorige keer, want ik hoorde dat er verschillende mensen zich ontzettend druk hebben gemaakt over mijn gezondheid, want dat leek net of dat ik aan het hyperventileren was. Maar dat lag echt aan de microfoon. Want toen we daarna klasses hadden, toen moest Jan de Bruin ook eindigen. En ik denk, wat is er met die man aan de hand? Maar hij had precies hetzelfde probleem. Is het te verstaan of... Misschien scheelt het als... Ik kan er niet veel meer aan doen, maar... Ja, dan moet, ik weet niet of er ergens een knopje is. Aan mij in ieder geval niet, maar dat, ik weet het niet hoe... Is er een knopje dat ietsje harder kan, Jan? Ja? Ja, ik... Jij bent de koster, ik niet. Kies er een. Ja, dat hij zo harder gaat. Ik weet niet of het zo beter wordt. Ja, zo beter. We gaan, bedankt. Ja. Ja. We gaan zingen uit Psalm 19. Het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Ze opent op fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Daar zal onwaarheid haast. Is het mensdom meer de waard dan het fijnste goud op aarde. Dat heeft ook te maken met de kamer waar christen in wordt ingeleid. Dus het gaat om de rijkdom die beloofd wordt. En waar met name iemand als geduldig dan op aan het wachten is. Psalm 19 vers 5. Ik wil eerst met u lezen uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daaruit het 11e hoofdstuk, dan de versen 13 tot en met 27. Hebreeën 11, vers 13 tot en met 27. Het gaat er over die rij van geloofsgetuigen. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbend, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij waren uitgegaan, zo zouden ze tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd en hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend, aangaande toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob, stervende, een iegelijk van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgang van de kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren werd, was 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindje schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Tot zover. Laten we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we samengekomen zijn op deze lezing aan de hand van het oude en beproefde werk van John Bunyan, de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. En Heere, wij danken u dat wij de gelegenheid mogen ontvangen, dat wij de ruimte, de middelen hebben om samen hier in alle rust dit zo belangrijke werk te overdenken, dat gaat over die dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. Die zaken die zoveel eeuwen aan de hand van deze beeldspraak zijn beschreven, maar omdat ze zo uit het woord geput worden en zo aan het schrift getoetst kunnen worden, nog steeds van het allergrootste belang zijn. En geef Heere dat wij er niet alleen door worden onderwezen, dat we dingen horen die we vanuit onszelf niet kennen, maar ook dat er ook iets mag zijn of komen van herkenning. En dat we weten waar Bunyan het over heeft als hij beschrijft wat de pelgrim op reis naar de eeuwigheid allemaal meemaakt. Dat we mogen horen hoe dat u werkt in het hart van een mens en dat we mogen herkennen in ons eigen leven dat werk van de Heilige Geest dat de tijd en de eeuwen verduurt. Want al is dan de tijd anders waarin wij leven, het woord is nog steeds hetzelfde en de geest werkt nog steeds op dezelfde wijze. En wij zijn ook nog steeds dezelfde mensen die in zonden ontvangen worden en geboren worden. En die ook na ontvangen genade vleeselijke mensen zijn verkocht onder de zonde. En die niet dan alleen uit genade zalig kunnen worden door het geloof dat door u geschonken en gewerkt wordt. Heere, schenk ons zo onderwijs dat ons leven mee kan gaan, dat straks ook in het sterven ons tot troost kan zijn. En geef zo, Heere, ons een goed en gezegend samen zijn. Bewaar voor de boze en de zonde. Gedenk ons hier, maar ook thuis, als we thuis meeluisteren. Wilt u waar we ook zijn, ons een verbeurde, maar zo onmisbare zegen schenken. Hoor ons, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Goed, nou, de laatste keer van dit seizoen. We zijn twee keer natuurlijk uitgevallen. Eén keer omdat het in de vakantietijd viel en de andere keer vanwege het overlijden van mijn moeder. Vandaar dat ik minder ver gekomen ben dan ik aan het begin van het seizoen had gedacht. Maar we hebben toch een aantal mooie hoofdstukken met elkaar kunnen lezen. En vanavond wil ik dan proberen om hoofdstuk 12, 13 en misschien ook 14 met u te lezen en te overdenken. We hebben de vorige keren gezien dat Christen bij de enge poort is geweest. En toen hebben we onderstreept dat het beslissende moment is in de christenreis. Heel vaak wordt de vraag gesteld door Christen dan aan mede-pelgrims: bent u wel door de enge poort gegaan? Nou, daar hebben we de vorige keer en die keer daarvoor uitgebreid bij stilgestaan. En het blijkt, ook al is het dan beslissend, dat de reis daar niet eindigt. Het begint daar eigenlijk pas goed. Zoals ook een oud gedicht zegt: er moet veel strijds gestreden zijn, er moet veel gebeds gebeden zijn, wil het einde vrede zijn. En dat gaan we ook zien. Christen heeft onderwijs nodig, er ligt een hele weg achter de enge poort. Wil hij ook werkelijk straks in de stad Sion aan kunnen komen? En we hebben vorige keer een begin gemaakt met het huis van Uitlegger. Daar krijgt de pelgrim onderwijs. En Uitlegger, zo hebben we gezien, staat op bladzijde 168 beneden, hè, dat is een beeld van de Heilige Geest, kanttekening 37. Die woont in het huis, dat wil zeggen in het woord, en is bij uitstek in staat om de schriften uit te leggen. Het licht dat op zijn bevel in het huis ontstoken wordt, symboliseert zijn verlichtende werking, waardoor de verschillende aspecten van de boodschap van de schrift voor Christen duidelijk worden. De Heilige Geest, die in het huis van het woord leidt, die in de waarheid leidt, die uitlegt, die toepast. En Uitlegger geeft aan Christen 7 lessen mee. 7 kamers toont hij aan Christen. En als eerste kreeg Christen, en dat hebben we de vorige keer gezien, onderwijs in wat nu een betrouwbare, een ware prediker van het evangelie is. Hij heeft dat uitgewerkt aan de hand van dat schilderij aan de muur, met erop de afbeelding van iemand, een man met een ernstig gezicht. Een zeer ernstig man, zo staat er. De man had zijn ogen ten hemel geslagen. In zijn hand hield hij het beste van alle boeken. De wet der waarheid was op zijn lippen geschreven. De wereld lag achter zijn rug. En zijn houding was van iemand die mensen dringend verzocht naar hem te luisteren. En een gouden kroon hing boven zijn hoofd. De tweede kamer, de stoffige kamer van wet en evangelie, daar kreeg Christen onderwijs in de waarachtige bekering. Hij werd in de kamer gebracht wat vol met stof lag. En dat stof, dat was een beeld van de zonde. En hoe kan die kamer van het hart nu gereinigd worden van de zonde? Nou, er werd geprobeerd met een bezem dat stof eruit te krijgen, de bezem van de Heilige Wet. Maar dat verplaatste het stof alleen maar in de lucht, waardoor Christen bijna stikte. De wet, die brengt niet tot leven, die kan de zonde niet uit ons leven weghalen, die doodt alleen maar. Toen het gebod gekomen is, hoe zegt Paulus, toen werd de zonde levend, toen kwam dat stof omhoog en ik ben gestorven, zo zegt hij. Alleen het evangelie kan de zonde en het geweten kalmeren. Dat beeld met dat meisje die water strooide in die kamer vol met stof en toen ging dat stof ook liggen. Het evangelie dat het stof wegwast als het beeld van het bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, daar zijn we de vorige keer dus geëindigd. We gaan nu verder lezen in hoofdstuk 12. Want om de geheimen van het Koninkrijk Gods te leren kennen, zo leren we ook uit deze kamertjes, moeten er veel lessen ondervonden worden. Moet er veel onderwijs uit het woord gekregen worden. De leerling, de pelgrim, moet verschillende leslokalen bezoeken. Ik ga lezen op bladzijde 172. Verder zag ik in mijn droom dat uitlegger Christen bij de hand nam en hem in een klein kamertje bracht waar twee kleine kinderen elk op hun eigen stoel zaten. De naam van de oudste was Begeerig en de naam van de andere Geduldig. Begeerig zag er erg ontevreden uit, maar Geduldig was heel rustig. Toen vroeg Christen, waarom is Begeerig zo ontevreden? Uitlegger antwoordde, de man die met hun opvoeding belast is, heeft hun de mooiste dingen beloofd, maar wil dat ze daarop wachten tot het begin van het volgend jaar. Begeerig wil alles nu al hebben, maar geduldig is bereid te wachten. Toen zag ik dat iemand naar Begeerig toe kwam en hem een zak vol kostbare spullen bracht die hij voor zijn voeten leegstortte. Begeerig nam die dingen op en vermaakte zich ermee, terwijl hij bovendien geduld spottend uitlachte. Ik zag echter dat het maar korte tijd duurde of hij had alles al vernield en had niets dan scherven en vodden over. Nu vroeg Christen een uitlegger, leg de betekenis hiervan mij toch wat duidelijker uit. En deze antwoordde daarop, deze twee jongens zijn zinnenbeelden. Begeerig is het beeld van de mensen van deze wereld en geduldig van de mensen van de toekomende. Zoals je ziet wil begeerig alles nu al hebben. In dit jaar, dat wil zeggen in deze wereld. Zo is ook het volk met de mensen van deze wereld. Ze moeten beslist al het goede nu bezitten. Ze kunnen voor een deel van het goede niet wachten tot het volgend jaar, dat wil zeggen tot de toekomende wereld. Het spreekwoord, beter één vogel in de hand dan tien in de lucht, heeft bij hen meer gezag dan alle getuigenissen van God over het goed van de toekomende wereld. Maar je hebt ook gezien dat hij in korte tijd alles erdoor gejaagd had en dat hij meteen daarna niet anders dan scherven en vodden overbleef. Zo zal het gaan met al zulke mensen aan het einde van deze wereld. Nu begrijp ik, zei Christen, dat geduldig het verstandigst is. En dat om meer dan één reden. In de eerste plaats wacht hij op de beste gaven en vervolgens zal hij ook de heerlijkheid ervan genieten, terwijl de ander niets dan scherven en vodden heeft. Ja, zei uitlegger daarop. En je kunt daaraan nog iets anders toevoegen, namelijk dat aan de heerlijkheid van de toekomende wereld nooit een einde zal komen. Maar de heerlijkheid van dit leven is plotseling voorbij. Begeerig had dan ook weinig reden om geduldig uit te lachen, omdat hij zijn goede dingen het eerst ontving. In elk geval had hij daar minder reden toe dan geduldig straks zal hebben om begeerig uit te lachen, omdat hij zijn beste dingen het laatst ontvangen heeft. Het eerste moet immers plaatsmaken voor het laatste, omdat het laatste de toekomst heeft. Maar het laatste hoeft voor niets plaats te maken, want er is niets anders meer wat dan nog volgen kan. Wie dus zijn aandeel het eerst ontvangt, moet beslist tijd krijgen om het op te maken. Maar hij die zijn deel het laatst ontvangt, mag het voor eeuwig bezitten. Daarom wordt tot de rijke man gezegd, gij hebt uw goed ontvangen in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost. En gij leidt smarten. Nu zie ik in, zei Christen hierop, dat het beste is niet te hunkeren naar de dingen die nu zijn, maar te wachten op de toekomende. Je spreekt de waarheid, merkt uitlegger op. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Maar al is dit zo, toch zijn de dingen van deze wereld en onze vleeselijke begeerten elkaars naaste buren. Terwijl aan de andere kant de toekomende dingen en onze vleeselijke gevoelens ten eenenmale vreemde voor elkaar zijn. Hierdoor komt het dat de eerstgenoemden zo spoedig vriendschap sluiten, terwijl tussen de laatsten afstand blijft bestaan. Het gaat dus over twee kinderen, twee jongens met de namen Passion en Patient. In het Engels, dominee Waars geeft hieronder een uitleg waarom hij passion of passie met begeerig heeft vertaald. En patience, met geduldig. Zo zullen we ze dan ook noemen. Het verhaal is duidelijk, hè, twee kinderen die iets beloofd krijgen. En de een wil het nu hebben, de rijkdom, en de ander die kan tot het volgend jaar wachten. Het beeld van deze wereld met al haar begeerlijkheden, het hier en nu, de tijdelijke dingen. En ja, wie van ons zal dan niet direct ook het hoofd buigen als je denkt, ja, hoe vaak zijn we daar dan toch ook niet mee bezig? En wat zijn we daar vaak voor aan het strijden om het goed van deze wereld te mogen ontvangen? En per definitie is dat ook niet per se verkeerd natuurlijk. We mogen, de Heer zegt ook in het slot van de Timotheusbrief, dat de Heer ons de dingen rijkelijk verleent om daar ook van te genieten. Als we maar beseffen dat het voor een tijd is, zoals Mozes dat had en zoals er in Hebreeën 11 wordt verklaard. Rijkdom op zich is niet verkeerd, maar rijk willen worden en leven bij de geest van de wereld, eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven. Leven alsof het alleen gaat om het hier en om het nu. En de voorbeelden in de schrift zijn natuurlijk te over. We hebben gelezen uit Hebreeën 11, waar die rij van geloofsgetuigen wordt genoemd. Ik heb al eens een keer een verklaring gelezen, vond ik een mooi beeld, dat de apostel daar als het ware een arena schildert. Een arena waar hardlopers om de eerste prijs strijden. En nu schijnt het zo geweest te zijn volgens die uitlegger, dat daar verschillende soorten atleten, talentvolle mensen natuurlijk, maar uit verschillende klassen om de hoofdprijs streden, om de lauwerkrans. En nu was er een rijke atleet en een arme atleet die dan om de prijs gingen strijden. En nu was het publiek op die tribune die dan voor die rijke atleet was. En wat deden die? Als zo'n arme atleet dan meer talent had en die ging vooruit, dan gooide dat rijke publiek juwelen en armbanden van goud gooiden ze voor die arme atleet op de grond. In de hoop dat die, aangetrokken door dat goud wat voor hem lag op de grond, daar dan zou stoppen en dat goud zou oppakken. Maar dan was er ook dat publiek van Hebreeën 11, die geloofsgetuigen, die zeiden nee, niet blijven stilstaan, maar houd toch erg in die lauwerkrans, in de hoofdprijs. Strijd om die grote prijs die aan het einde van de reis verkregen wordt. Laat je niet betoveren door het goud wat er voor je op de grond ligt. Nou, dat is een beetje het beeld wat we ook hier in dit hoofdstuk krijgen. Dat het niet gaat om zoveel mogelijk uit dit leven te halen, maar ons te richten op dat ene nodige. Zoals we dat bijvoorbeeld vinden bij Jacob en Esau. We kennen die twee. We kennen de verschillen tussen die twee. We kennen de woorden van Esau, die het eerstgeboorterecht met daarin de grote zegen van God verkwanste voor die schotel linzenmoes. Ik sterf, zei die. Ach, wat kan mij die grote zegen schelen. Geef mij dat rode. En Jacob, die had dat goede deel uitgekozen. We kennen de gelijkenis van de rijke man, de rijke dwaas zoals die genoemd wordt, die de schuren bouwde en tegen zijn ziel zei, ziel neem rust, want gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. En toen zei de Heer Jezus, gij dwaas, deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen en al datgene wat van u, wie zal het dan hebben? We kennen het voorbeeld van Mozes, wat we gelezen hebben uit Hebreeën 11, die de schatten van Egypte tot zijn beschikking had, die de macht had, ook in dat machtige Egyptische Rijk, maar die zag dat al die schatten van Egypte maar voor een tijd waren, en die de versmaadheid van Christus liever kreeg dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Jacob, die toen hij Esau ging ontmoeten, tegen zijn broer kon zeggen, ik heb alles. Nadat Esau het geschenk had afgewezen van mijn broeder, ik hoef dat niet te hebben, ik heb veel. En Jacob kon zeggen, maar ik heb alles. En alles, dat is meer natuurlijk dan al die koeien en die schapen en die kinderen en die vrouwen die hij had. Dat bedoelde Jacob helemaal niet. Want hij had ook kunnen zeggen, ik heb alles als Esau alles van hem had weggeroofd. Als hij niets anders had overgehouden dan alleen de kleren die hij aan had. Want Jacob kon zeggen dat hij bij Pniel God van aangezicht tot aangezicht had gezien. En hij zegt, mijn ziel is gered geweest. Dat was het alles van Jacob. En de belangrijkste vraag die we uit dit voorbeeld en uit die beelden uit de schrift dus met ons meekrijgen in het onderwijs, dat is niet de vraag of wij veel of weinig hebben in dit leven. Ook niet of we veel of weinig verdriet in ons leven meemaken. Dat zijn geen onbelangrijke dingen natuurlijk. Maar al die dingen, die zijn toch slechts maar tijdelijk. Zowel de voorspoed als de tegenspoed. Mozes had het gezien. Je kunt voor een poosje genieten van de zonde. Of je mag het ook zo vertalen, de zondige genieting. Hè, van de dingen die op zich geoorloofd zijn. Dus het eten en het drinken en het vrolijk zijn en al die gaven die God ons geeft, maar dat het een en het al wordt. Dan geniet je van de dingen die geoorloofd zijn, maar op een zondige manier. En Mozes heeft gezien, het is maar tijdelijk. Alle rijkdommen van deze wereld, alle voorspoed, maar ook alle tegenspoed, het is tijdelijk. Maar daartegenover staat dus de rijkdom waar geduldig op zat te wachten. Op dat toekomende leven. Het leven waarvan Jacob zei, dat is alles. Dat is het goed dat nimmer meer vergaat. En dat alles, dat kan inclusief ook zijn de dingen die wij als gemis ervaren. De dingen die wij als kastijding ervaren. Als verdriet, als nood, als beproeving. Dingen waar wij verdriet van hebben. Alle dingen, zo zegt de apostel Paulus, die moeten medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. En daarom kan ook dat alles, ook die beproeving en ook die moeite en al dat verdriet, zijn functie hebben als dat ons naar God uitdrijft. Dan zouden we dat ook niet willen missen. Dan is het goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, want daardoor leerde ik dat alles, dat ene nodige, kennen. En dat moet de ware christen dus in gedachtenis houden. De hele weg die hij afgaat naar Sion. Zijn deel is niet in deze wereld. Zijn vaderland is hier niet beneden. Hij reist naar het toekomende. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven en loven, zo zei Lodestein al, dat is daar waar men Jezus ziet. Want wie de Zoon heeft, die heeft alles. Die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, wat hij of zij ook heeft, aan rijkdommen en aan voorspoed, maar hij heeft niets. We gaan verder lezen. Het vuur aan de wand, dat zijn 174. Toen zag ik in mijn droom dat uitlegger Christen bij de hand nam en hem naar een plaats bracht waar in een muur een vuur in een haard brandde. Iemand stond daarbij die voortdurend grote hoeveelheden water op het vuur wierp om het te blussen. Toch vlamde het vuur hoger op en nam de hitte toe. Toen vroeg Christen, wat betekent dit? Dit vuur, antwoordde uitlegger, is het werk van Gods genade in het hart van een mens. Hij die er water op giet om het uit te blussen, is de duivel. Maar je ziet wel dat het vuur desondanks steeds hoger opvlamt en heter wordt. Dat heeft een goede reden die je nu zult ontdekken. Toen bracht hij Christen naar de achterkant van de muur. Daar zag hij een man die een kruik met olie in zijn hand hield, waaruit hij voortdurend heimelijk iets in het vuur goot, zonder dat iemand dat zag. Wat betekent dat? Zei Christen toen. Deze man is Christus, antwoordde uitlegger. Die voortdurend met de olie van zijn genade het werk dat hij in het hart begonnen is in stand houdt. Hierdoor wordt zichtbaar dat de zielen van zijn volk nog steeds in zijn genade delen. Wat de duivel daar toch ook tegenin brengt. Je hebt ook gezien dat de man achter de muur stond om het vuur brandend te houden. De bedoeling hiervan is om je te laten zien dat het voor hen die aangevochten worden moeilijk te ontdekken is hoe dit werk van genade in hun ziel wordt onderhouden. Christen komt dus in een kamer waar een groot vuur tegen een muur brandt. En bij dat vuur daar staat dan een man die onophoudelijk water op dat vuur aan het gieten is. En als Christen dan verbaasd ziet dat dat vuur niet uitgedoofd wordt, maar dat het steeds weer opvlamt en steeds heter wordt, dan toont uitlegger hem wat er achter die muur gebeurt. Dan ziet hij daar die man staan die olie op het vuur gooit, waardoor die vlammen weer hoog oplaaien. En uit het onderwijs dat uitlegger geeft, dan blijkt dat het vuur wijst op de genade van God. Het liefdevuur. Hoe branden mijn genegenheden, zo vinden we het beeld in Psalm 84, om zere voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Daarin zien we dat vuur in het hart van Gods kinderen branden. Was ons hart niet brandende in ons, zo zeggen die Emmausgangers, als hij ons de schriften verklaarde, als Christus onderwijs geeft in de ziel, dan gaat dat liefdevuur branden, dan ontsteekt hij liefde allereerst voor zijn woord, voor zijn dag, voor zijn dienst, voor zijn volk, voor alles wat van God en uit God is. Er is een warme genegenheid in het hart van hen die door het geloof aan Christus zijn verbonden. En dat zijn heerlijke tijden. Als die liefde mag branden, als dat liefdevuur niet wordt uitgedoofd. Die eerste liefde, zoals het ook al wordt genoemd. Als die vlammen hoog oplaaien. En als het hart brandt in het binnenste, omdat hij zijn woord in je hart openbaart en verklaart. Abinjan die laat met dit beeld zien dat dat zo niet blijft. Want er is er één die probeert op allerlei manieren dat vuur, dat liefdevuur, dat voor Christus brandt, dat uitgaat naar de Here, hij probeert het te blussen. Er komt dus heel wat op af, op dat genadewerk van God. Je ziet dat in de schrift ook. Als mensen hun liefde aan de Heer Jezus bewijzen, zoals Maria, de zuster van Lazarus, die een kostbare fles met nardus had gekocht en die helemaal in zijn geheel uitgoot over de Heer Jezus uit liefde, dan horen we ineens Judas mopperen. En niet alleen Judas, maar ook alle andere discipelen. En die gaan haar verwijten maken. Deze fles, die had voor veel geld verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven. En daarmee zien we de duivel aan het werk. Die probeert om dat liefdevuur van Maria te doven. Of die publieke vrouw die in het huis van Simon de Farizeeër de voeten van de Heer Jezus besproeide met haar tranen en die voeten afdroog met haar haren. Dan zit daar die vrome Simon de Farizeeër en die is ontevreden en die zegt bij zichzelf: als hij wist wie deze vrouw was, dan had hij haar zo niet laten begaan. En dan begint de Heer Jezus hem te bestraffen. En die vrouw die zit er ook bij. En opnieuw, ze heeft die blik van Simon de Farizeeër wel gezien natuurlijk. En ze heeft de ontevredenheid wel geproefd. En ze heeft wel gezien dat hij op haar neerkeek. En zo werd geprobeerd om door die duivel dat liefdevuur te blussen. En Bunyan zelf heeft er ook het een en ander van meegemaakt. Hij heeft het beschreven in zijn geestelijke autobiografie. Dominee Baas die schrijft het ook onderaan bladzijde 174. In zijn werken gebruikt Bunyan regelmatig het beeld van het vuur van de genade dat in het hart brandt, dat ook de duivel probeert te doven. Dat gebeurt onder andere in zijn autobiografie. Dat is dat boek Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Waarin de duivel tegen hem zegt: je verlangt vurig naar genade, maar ik zal je afkoelen. Deze toestand zal niet altijd voortduren. Velen zijn een tijdje even vurig geweest als jij. Maar ik heb hun vuur gedoofd en daarbij werden mij bepaalde afvalligen getoond. ik zal toch te sterk voor je zijn. Ik zal je afkoelen, zonder dat je het voelt. Geleidelijk, beetje bij beetje. Al zou ik er 7 jaar over doen om je hart te verkillen, wat kan mij het schelen, als het mij tenslotte maar lukt. Al ben je nu gloeiend heet, als ik je van dit vuur kan wegtrekken, zul je binnen korte tijd koud zijn. Nou, dat beschrijft Bunyan dus, en dat is ook zijn ervaring wel geworden, hè, dat inderdaad dat water van de duivel op dat genadeleven gegooid wordt. En het wordt ook nu herkend, ook in het leven van mensen die genade kennen. U zult er vast wel ook wel kennis mee hebben gemaakt als u dit genadeleven mag kennen. Of als je begeert om dat genadeleven te kennen, dat er toch altijd een binnenprater tussen zit. En die zegt, deze belofte die is niet voor jou. Want je voldoet niet aan al die kenmerken die er in de Bijbel gegeven worden van het leven der genade. En je zingt een psalm mee en die psalm raakt je misschien je hart. Maar je hoort die binnenprater die zegt, hou maar op met zingen, want je meent er toch niks van. Het is maar even een emotie. En als er tranen zijn vanwege de zonde, dan kan het zomaar in je hart leven, maar ben je toch een huichelaar. Want volgende week dan is het weer heel anders. En hij kan zelfs ook Gods kinderen daarvoor gebruiken. Denk aan de discipelen die Maria bestraften omdat zij die nardusolie over de Heer Jezus uitgoot. Dat je probeert om iets te vertellen aan een ander over wat je beleefd hebt, maar dat je misschien niet de goede woorden vindt, of dat je, ja, door de spanning die dat met zich mee kan brengen, het misschien een beetje omdraait en dat iemand dan zegt, ja, maar zo werkt God niet. Of dat men op dat kleine plantje gaat staan en dat ook kinderen van God op zo'n manier zo'n kleine in de genade kunnen ergeren. En daar zit dus de duivel ook achter. Die probeert op alle mogelijke manieren dat liefdevuur in het hart van iemand die dat beginsel van genade kent te doven. En soms dan lijkt het alsof hij zo'n grote emmer gebruikt, alsof alles weg is. En vandaar dat Bunyan er ook later wel mee bestreden is. Dat het allemaal zo opdroogde en dat het allemaal zo verkilde en allemaal zo uitgeblust leek, dat die binnenprater ook zei, gij hebt geen heil bij God. Het is allemaal maar tijdelijk geweest. En dat die voorbeelden in de schrift van Saul en van Judas en van Demas zo naar je toe komen dat je zo vreest dat je zelf begonnen bent en dat dat allemaal geen waar werk is. En dat hoor je dan ook terug in al die gedichten van die godzalige oudvaders die daar ook zo mee geworsteld hebben. Ik vrees dat ik alles nog mis en dat mijn werk geen waarheid is. Of die vraag van de voormalige slavenhandelaar John Newton, die zegt dan in een gedicht, er is een vraag die ik beangstigd ben om te weten. Een vraag die mij benauwt en mij verdriet. Mag ik met recht een kindersheren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Dat zijn toch dingen die heel reëel zijn in het leven van hen die genade kennen. Dat je, hoe groot dat vuur ook heeft gebrand en hoe die eerste liefde ook ooit is geweest. En hoe je grote woorden misschien hebt gesproken. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En je hebt misschien wel beloften gedaan en de wens uitgesproken, ik wil nooit meer zondigen. Maar David heeft ook grote woorden gesproken. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. En een hoofdstuk later dan zegt hij, ik vrees dat ik nog eenmaal in de handen van Saul zal omkomen. Dat is dezelfde David. Doordat de duivel toen en ook nu zoveel water giet op dat genadeleven, op dat liefdesvuur. Maar dan toch, op een onbegrijpelijke manier. En dan vandaar ook dat dat vuur achter die wand wordt onderhouden door die man met die oliekruik, de Heer Jezus Christus. Als dan Petrus, terwijl hij zijn lieve meester verloochend heeft, en naar buiten gaat en bitter weent en alles weg lijkt te zijn. En professor Wisse die schrijft dan in de preek over die tekst, dat Petrus voelde alsof hij boven een zijden draadje boven de hel hing. En dat nu alles afgelopen was. Hij had zijn lieve meester verloochend. Zijn meester die werd gekruisigd. En hoe moest het nou ooit nog goed komen? Maar toen keek de Heer Jezus Christus hem aan. En omziende zag Christus Petrus aan. Een van de meest tere woorden in de schrift. En toen brak zijn hart. Want in die ogen daar lag toch de liefde. En werd op een verborgen wijze in dat hart van Petrus die olie uitgegoten. En dat liefdevuur, dat brandde. En dat verklaart hij ook later als de Heer Jezus Christus in Johannes 21 hem die vraag stelt. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En toen kon Petrus ondanks alles zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet van mijn zonde. Gij weet van die verschrikkelijke verloochening, maar gij weet ook dat ik u lief heb. Dat liefdevuur, dat bleef toch branden. Vanwege die olie, vanwege die vasthoudende genade van God, de Heer Jezus die tegen Petrus had gezegd, ik heb voor u gebeden. Dat is die olie, dat is die onderhoudende genade. En je weet vaak niet hoe dat kan. Het is een wonder. Je ziet het, maar je doorgrondt het niet. Die vijanden die kun je zien. En je ziet je eigen vleeselijkheid en die verdorvenheid, die bestrijders van binnen. Maar op een verborgen manier achter die muur zal het toch blijken. Ik zal nooit laten varen de werken van mijn handen. En die man dat is Christus. En de poorten der hel, ja die kunnen wel dat water op de ziel uitgieten. Maar die zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Zo zegt de Christus. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen, zegt Salomo in het Hooglied. En die onderhoudende genade gebeurt dus op een onverklaarbare manier. Tegen alle verwachtingen, tegen alle verdiensten ook in. En dat maakt ook dat het wonder ook steeds groter wordt. Dat de Heer op zijn eigen werk nog terugkomt. En dat de Heer tegen mensen zegt die het verbeurd en verzondigd hebben, mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo geeft de Heer dus die geestelijke oefeningen. En zo is er een geestelijke wasdom, een geestelijke groei. Juist ook in de weg van de zielsverzoeking en van de strijd vanwege dat water dat op die ziel gegoten wordt. Dan komt de Heer met zijn versterkingen. Bijvoorbeeld aan het heilige avondmaal. En misschien was het ook wel de ervaring van deze of gene afgelopen zondag. Dat de Heer een woord sprak. Dat de Heer een zicht gaf. Dat je mocht zien op die zwijgende borg. Schuld overnemend. Die zijn hoofd boog onder het recht van God. En zo alles volbracht voor zondaar. En dan mag er, om het maar zo te zeggen, weer bijgetekend worden. En dan ben ik ook toe aan het volgende hoofdstuk, waar dat bijtekenen een plaats krijgt. Bladzijde 175. Ik zag ook dat uitlegger hem opnieuw bij de hand nam en hem naar een prachtig gelegen plaats bracht. Daar was een statig paleis gebouwd dat schitterend was om te zien. Toen Christen dat zag, was hij zeer verheugd. Te meer toen hij ontdekte dat bovenop het gebouw mensen wandelden die helemaal in goud gekleed waren. Hierop vroeg Christen, mogen wij daar binnen gaan? Toen nam uitlegger hem bij de hand en leidde hem naar boven in de richting van de poort van het paleis. En zie, bij de poort stond een grote menigte mensen die graag naar binnen wilden gaan, maar die het aan moed daartoe ontbrak. Op korte afstand van de poort zat ook een man aan een tafeltje. Hij had een boek en zijn inkt kookte voor zich om de naam op te schrijven van ieder die de poort wilde binnengaan. Christen zag ook dat er in de ingang van de poort veel gewapende mannen stonden om de toegang te bewaken. Ze waren vast besloten om de mensen die wilden binnenkomen zoveel mogelijk kwaad en onheil aan te doen. Hierdoor raakte Christen wat er neergeslagen. Toen iedereen uit vrees voor de gewapende mannen tenslotte terugdeinsde, zag Christen een man die er heel moedig uitzag. en hij liep op de man toe die daar als schrijver zat. Hij zei, schrijf mijn naam erop, meneer. En toen deze dat gedaan had, zag Christen dat de man zijn zwaard trok, een helm op zijn hoofd zette en op de gewapende mannen bij de poort afstormde. En die vielen met dodelijk geweld op hem aan. De man was hierdoor echter volstrekt niet ontmoedigd en begon er verwoed op los te steken en op in te hakken. Nadat hij zo de nodige wonden had opgelopen, maar ook veel verwondingen had toegebracht aan hen die hem probeerden buiten de poort te houden, vocht hij zich een weg door hen allen heen en drong het paleis binnen. Daarop klonk een vreugdelied van allen die in het paleis waren, ja ook van de drie die bovenop het paleis wandelden. Dat vreugdegezang luidde zo. Welkom binnen, welkom binnen. Eeuwige eer zult u hier winnen. En zo ging de man naar binnen en werd met net zo'n gewaad bekleed als zij. Toen glimlachte Christen en zei, ik geloof dat ik heel goed weet wat dit betekent. En hij vervolgde, laat mij nu hier weggaan. Nee, zei uitlegger, blijf tot ik u nog wat meer heb laten zien. Daarna mag u je reis vervolgen. Christen wordt dus die volgende kamer binnengeleid waar hij een prachtig paleis ziet. En op het dak van het paleis ziet hij een aantal mensen lopen in gouden klederen die schitteren in de zon. Maar bij de ingang van dat paleis, daar staan dus gewapende soldaten. Die het allen die dat paleis binnen willen gaan, tegen willen houden. En degenen die het paleis binnen willen, dat zijn er nogal wat. Brian die zegt, het was een grote menigte mensen die graag naar binnen wilden gaan. Ze stonden begeerig naar dat paleis te kijken. En toch durfden ze het niet aan. Ze lieten hun naam niet opschrijven en ze gaan het paleis niet binnen. Vanwege dat leger zwaar bewapende soldaten. Dat hield hen tegen. Het geweld en de wonden en de strijd die hen wachtte, dat hield hen tegen. Totdat er een man komt die er moedig uitzag. En die zegt, schrijf mijn naam erop. En hij krijgt een wapenrusting uitgereikt. En hij wordt geduchtig aangevallen. Hij lijkt de strijd soms te verliezen. En hij ondervindt de nodige wonden. Maar uiteindelijk overwint hij toch. En hij wordt met gejuich het paleis binnengehaald. Het paleis, dat is het nieuwe Jeruzalem. De hemelse heerlijkheid. En natuurlijk wil iedereen daar naar binnen. Vandaar die grote menigte mensen. Elk mens wil heel graag dat er na dit leven zoiets is als een hemel. Of mensen nu in God geloven of niet. Elk mens wil toch heel graag geloven dat het na het leven alleen maar beter wordt. Dat is de wens van ieder mens, ook voor hen die al overleden zijn. En je hoort ook totaal ongelovige mensen dan toch nog wel eens in de wensende vorm zeggen, ik hoop maar dat ze het nu beter heeft, of nu is ze bij haar moeder of wat dan ook. Alleen wat de schriften ons leren, hoe wij die hemelse heerlijkheid binnen kunnen komen, dat schrikt mensen af. De strijd en de moeite. Of zoals de Heer Jezus het ergens zegt. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Strijd om in te gaan door de enge poort. Want zonder strijd geen kroon. Zo heeft Jacob, een van de voorbeelden uit de schrift, zijn strijd gehad. We denken aan Pniel, toen hij met God streed, met die engel des Heren. Toen hij zijn nieuwe naam kreeg, strijder Gods, Israël. Want hij stond daar, hij wilde het beloofde land in met een gestolen zegen, toch? Hij had die eerstgeboorte zegen gestolen door zijn vader Isaac te bedriegen. En zo kon hij het beloofde land niet in. En zo kon hij die eerstgeboorte zegen niet binnenkrijgen. Vandaar die strijd bij Pniel, met die engel des Heren. En hij kon de overwinning behalen, want zo staat er, en de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was. Maar dan staat er zo treffend achter, en hij was hinkende aan zijn heup. Dat was de prijs die hij moest betalen. Dat was de wond die hij opliep in de geestelijke strijd. En het gaat hier dus om het opschrijven van de naam. Dat is natuurlijk een geloofsdaad. Dat kan alleen maar door het ware geloof zijn, als die overtuiging in onze ziel gewerkt wordt dat de Heer het allerhoogste en het eeuwige goed is. Of zoals we dat met Psalm 19 hebben gezongen: het is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. En dan heb je daar de strijd ook voor over. Om vol te houden, of met dat beeld van die renbaan, om die eerste prijs, die lauwerkrans te verkrijgen en al dat klatergoud op de baan maar te laten liggen. Rut was zo iemand die haar naam als het ware op liet schrijven toen ze daar op de grens stond samen met Orpa en met haar schoonmoeder Naomi. En ze kreeg zo'n begeerte om die God te mogen dienen. Zo'n begeerte om bij het volk van God te mogen horen dat ze zei tegen Naomi: schrijf mijn naam erop. Ze zei tegen de Heere: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Waar u begraven wordt, daar zal ik begraven worden. Rut liet haar naam opschrijven, ondanks de strijd die zou volgen, waar het boek van Rut toch heel duidelijk van getuigt. Of Petrus, die geconfronteerd werd met heel dat volk van hoorders in de kerk bij de Heer Jezus, maar toen op een bepaald moment, toen werd het hard. Deze reden is hard. De strijd is veel te hard, zo zeiden de mensen. En velen wandelden niet meer met hem. En toen zette de Heer Jezus zijn discipelen met de rug tegen de muur. En hij zei: wilt gij lieden ook maar niet weggaan dan? Gaan jullie ook maar. Geef de strijd dan maar op. En Petrus zei: nee, Heer, schrijf mijn naam maar op. Waar moet ik anders heen? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Achter hem, daar lag de wereld. Achter hem, daar lag ook de dood. Hij kon niet meer terug. En dat hebben we ook gezien bij Christen, die in de poel moedeloosheid viel. En toen was er een plooibaar, die wist niet hoe gauw hij de andere kant weer terug op moest, terug naar de stad Verderf. Maar Christen, die kon niet terug. Zo staat er, want hij had zijn aangezicht gericht op Sion. Hij had zijn naam op laten schrijven. Maar wat ligt er dan voor je als je dan zegt met Rut: uw God is mijn God en uw volk is mijn God. Wat ligt er voor je als je met Petrus zegt: Heere, tot wie zal ik heen gaan? Welke weg moet ik anders bewandelen? Dan zien we hoe gewond Gods kinderen in de strijd worden. Dat is in het leven van Petrus wel heel duidelijk geweest. Dat het volgen van de Heer Jezus Christus een zelfverloochening met zich meebrengt. Een opnemen van je kruis. De voetstappen drukken van hem die gezegd heeft: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En elke meter die een kind van God aflegt op die weg, die kost strijd. Strijd tegen vijanden van binnen en van buiten. En wat loopt een mens daar vaak wonden bij op? Wat gaat een mens vaak hinkend door het leven? Wat loopt hij vaak met een last van zonden op zijn rug die maakt dat hij niet zo snel kan gaan? Allemaal vanwege deze strijd. Dat is de weg naar Sion. Een weg van bloed en van zweet en van tranen, van strijd en van wonden. Maar tijdens die strijd, en dat wordt dan ook wel eens aan de avondmaalstafel beleefd, dan worden de wonden van de Heer Jezus Christus middelen waardoor een ziel zich mag troosten. En zo zegt Guido de Breit ook in de Nederlandse geloofbelijdenis: wij vinden in de bloedwonden van Christus allerlei vertroosting. En hoe verder dat je op de weg komt, hoe meer dat je gaat leren beseffen dat je geen ogenblik staande kunt blijven. Dat vinden we ook in het slot van de catechismus, aan het einde van heel die belijdenis van een kind van God. Ellende, verlossing, dankbaarheid is het laatste gebed. Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn. dat we niet een ogenblik staande kunnen blijven. Zo wil ons toch staande houden tegenover onze doodvijanden, die niet ophouden ons er aan te vechten. Dan blijft er niet anders dan het gebed over van een arme zondaar. En als christen dan deze beelden ziet, en als hij dan ziet dat die man die die strijd gestreden heeft, en die dan onder gejuich wordt binnengehaald, dan glimlacht hij en dan zegt hij: ik geloof dat ik goed weet wat dit betekent. En hij zegt als het ware: schrijf mij maar op, ik wil ook naar binnen. Maar uitlegger zegt: nee, er moet nog veel meer onderwijs ontvangen worden. Hij moet nog verder. En dan eindig ik met dat stukje wat onderaan bladzij 176 staat, waardoor meneer Baars schrijft: en tot nu toe heeft christen vooral bemoedigingen en aanmoedigingen ontvangen voor zijn tocht. Maar het evangelie voor pelgrims bevat meer dan alleen beloften en aansporingen. Er staan ook waarschuwingen en oordeelswoorden in die christen onderweg voortdurend dienen te vergezellen. Ze worden hem getoond in de beide laatste kamers in het huis van uitlegger. En dat moet dan, belevende welzijn, wachten totdat we na de dankdag, belevende welzijn, ja, dat is nog een heel eind weg, dan hopen we hiermee verder te gaan. We willen nu samen nog met elkaar zingen uit Psalm 110. En daarvan het derde vers. 110 vers 3. Uw volk zal op uw Heerdag tot een strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. 110 vers 3. Er is nog gelegenheid om een vraag te stellen over wat we gehoord hebben, of naar aanleiding daarvan, of misschien over iets anders, dat mag ook. Ik weet niet of er iemand is die al een vraag heeft. Ikzelf had eigenlijk nooit vragen, dat als ik onder zo'n lezing zit, dan ik ben nooit heel erg snel met denken. Dus ik was meestal dan een beetje onder de indruk van wat ik hoorde. En dan was ik altijd verbaasd als iemand dan toch een hele goede vraag kon stellen. Nou, wie heeft dan een goede vraag? Mag ook een slechte vraag zijn als je denkt van dat is een slechte vraag, geef niks. Slechte vragen bestaan niet, wel slechte antwoorden. Oh ja. Ja. Ik kreeg het verzoek van een lieve oude grijze vrouw die mee zit te luisteren, dat ik de vragen wil herhalen, dus dat zal ik met deze doen. Dat paleis waar we net van lazen, het beeld van de hemelse heerlijkheid inderdaad, het nieuwe Jeruzalem. En wat is nu eigenlijk die weg daar naartoe? Die man die zijn naam op liet schrijven, is dat nou dat laatste eindje van de doodsjordaan? De strijd, de doodsstrijd letterlijk. Of is daarmee toch ook het leven van genade bedoeld vanaf het moment van de bekering? En dan die pelgrimsreis die dan in heel dit boek beschreven wordt. Hè? Dat... Ja, hij zal door die poort heen. Ja. Nou, ik denk het laatste. Ik denk, en daar hoort ook het allerlaatste stukje bij. Maar ik denk dat hier in het kort, in dit hoofdstuk 14... De hele strijd des geloofs, dus vanaf het moment dat iemand de stad verderf verlaat en dat hij dan zijn naam op laat schrijven. Nou ja, heel in het kort wordt hier samengevat wat Bunyan in heel dit boek beschreven heeft. En daar hoort ook natuurlijk de doodsjordaan bij. Strijd om in te gaan door de enge poort. Heeft niet de mens een strijd op aarde? Je kan al die woorden die over strijd... In de schriften beschreven worden, kan je hier wel onder laten vallen. Dat de wapenrusting zoals die in Efeze 6 ook wordt beschreven, die hij hier ook krijgt uitgereikt, dat hoort dan inderdaad ook bij heel dat leven der genade, van wedergeboorte tot heerlijkmaking. Ja, het is een samenvatting denk ik van datgene wat Bunyan dus in dit boek beschrijft. Nog meer. Hoeft niet, hè? Als er geen vragen zijn, dan zullen we samen gaan eindigen. Ja? Nou, dan hopen we dus in het nieuwe seizoen, na de dankdag, hopen we weer verder te mogen gaan als de Heer ons het leven geeft. Dat moeten we er altijd maar heel nadrukkelijk bij zeggen. En naarmate dat je ouder wordt, dan ga je steeds meer beseffen. Hè, hoe verder dat je vooruit denkt, hoe meer dat je beseft, zal ik het allemaal wel beleven dan. De dood wenkt immers ieder uur, maar we hopen en bidden dat de Heer ons het leven en de gezondheid geeft. We zullen samen de Heer nog danken en bidden. Heren, wij hebben weer een ogenblik hier samen naar uw woord geluisterd en aan de hand van dit onovertroffen boek van John Bunyan het leven der genade daarin mogen ontdekken. U hebt dit geschrift en zoveel de andere geschriften gegeven van godzalige oude schrijvers die ons als het ware bij de hand nemen en ons de schriften inleiden en verklaren. En dat hebt u gedaan, Heren, om ons te onderwijzen, om ons leven ernaast te kunnen leggen, om ons te toetsen. Want u bent toch die God die, al is uw werk dan geen confectiewerk, maar u gebruikt toch altijd wel hetzelfde patroon. U leidt uw heiligen wonderbaar en via ellende, verlossing en dankbaarheid over die smalle weg naar de eeuwige hemelstad. Terwijl die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, de Heer Jezus Christus, aan ons hart wordt geopenbaard en verklaard. Om uit Hem te mogen leven, om Hem te mogen volgen. De overste lijstman en volleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht. Heere, leer ons zijn voetstappen te drukken. Leer ons onszelf te verloochenen. Dat kunnen we vanuit onszelf niet, dat willen we uit onszelf niet eens. Maar wilt u ons dan laten zien op die prijs, die lauwerkrans die wacht, die kroon de rechtvaardigheid, zoals Paulus dat noemt, die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En allen die een even dierbaar geloof hebben beoefend. Wat u ons ook zou willen onthouden, Heere, onthoud ons dat dierbare geloof niet. Schenk ons de bekering, de wedergeboorte tot een levende hoop. En dat we daar ook voor zullen strijden. Onze zaligheid met vrezen en beven te werken. Om aan het einde van de reis en ook onderweg al te zien dat u het bent die dat genadeleven niet alleen werkt, maar ook versterkt. En ook al zijn er vele wateren die dat vuur willen uitblussen. Maar het zal onmogelijk zijn, want u hebt de olie van uw geest om dat leven in stand te houden. U hebt voor uw kerk gebeden dat hun geloof niet zal ophouden. Heren, wat is dat volk toch gelukkig dat u zich als een koning heeft. Die koning die bewaakt en die voor hen strijdt, opdat zij stil mogen zijn. Dat goed dat nimmer meer vergaat. Leer het ons zoeken, Heren. Heb dank voor alles wat u gaf, ook in het afgelopen seizoen. Wilt u ons ook de komende tijd nabij zijn? Wilt u ons in de zondagse eredienst aan elkaar weer doen ontmoeten? Wilt u onze zonde genadig vergeven? Ook wat in de lezingen tekort was. Wat niet overeenstemde met uw woord en met het werk van de geest. Maar wilt u het dan volmaken? En ons heiligen door uw genade en woord. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wel thuis allemaal.